Voor mensen die de vorige delen misschien niet helemaal hebben gehoord, nog even dit zeggen. Enkele maanden geleden waren wij te gast ten huize van die Vlaamse schrijver, een van de best verkochte Vlaamse schrijvers ook, alhoewel hij niet dagelijks of wekelijks in de krantenrubrieken, de cultuurbladzijden te zien is. Hij maakt meestal niet zoveel drukte en hij zegt altijd, het werk moet zichzelf een weg banen en voor een groot deel verloopt dat via mond-aan-mond reclame. En dat dit inderdaad zo is, dat bewijst de verkoop van zijn werk. Want hoewel hij helemaal geen broodschrijver wenst genoemd te worden, is het toch zo dat de klemschouwenaars enkel en uitsluitend leeft van de inkomsten van zijn pen, van zijn boeken dus. En daar slaagt hij in beter en beter, want het was niet altijd zo. Wij waren dus te gast bij hem thuis en Clem Schouwenaars woont helemaal in het uiterste westen van West-Vlaanderen. En die streek, die noemt men eens de Moeren. De West-Vlaamse Moeren voorbij Veurne en net voor de Franse grens aan. Een landschap zo vlak als een biljart met her en der verspreide kerktorentjes, zowel in Vlaanderen als in Frankrijk. En daar nabij Gautem, daar ligt het Fonteinhof. En daar woont en leeft Clem Schouwenaars met vrouw en kinderen. We gaan onze band starten en wij wensen u veel luistergenot met dit gesprek. Tussendoor hoort u ook een aantal gedichten van Clem Schouwenaars. En de muziek die gedraaid wordt, dat is meteen ook zijn lievelingsmuziek. Johann Sebastian Bach met de Brandenburgse concerten. U hebt in uw werk ook al enige heilige huisjes omvergestampt. Onze rechtspraak bijvoorbeeld, daar hebt u niet zo'n hoge dank over. En ook dan weer uit uw eigen werk. Een nacht op Elba nogmaals. Er hebben tot vannacht slechts twee krachten bestaan die mij naar de pen deden grijpen. Onrecht en liefde. Nu dat onrecht, dat ervaart u of hebt u ook al vaker ervaren in ons systeem van rechtspraak. Dat nou net zou moeten de mensen ervoor hoeden dat er nog rechtvaardigheid zou kunnen zijn.
Kijk, soms krijg ik gelijk, maar meestal te laat. Hè? Nu is het zover dat zelfs de magistraten zich beginnen te schamen en zich beginnen te verenigen om de magistratuur terug wat aanzien te verschaffen. Dus ze zeggen het nu al zelf. Ik moet gewoon nog maar naar mijn radiootje luisteren of mijn krant open doen om te zien welk een verschil bestaat in vonnissen. Dat grote proces in Gent onlangs, ik ga nu geen namen noemen, maar waar zo'n man een straf krijgt van niks. Terwijl een jongen die in een supermarkt een pakje sigaretten steelt, 3 maanden in de gevangenis vliegt. Zulke dingen. Dus ik vind dat in zekere zin logisch, omdat het menselijk is. Want dat heb ik ook geschreven in andere boeken. Een rechter. Wat zou dat moeten zijn? Dat zou een man of een vrouw moeten zijn die intelligent is. Die door en door eerlijk is. Die mensenkennis heeft. Die onkreukbaar is. En in welke mens vind je dat verenigd? Wie kan zich dus het recht toe-eigenen om over een ander mens recht te spreken? Dat is het probleem uit de leden van de jury daar. Ik zie dat in vele dingen. Ik zie dat ook in dingen die ik zelf meegemaakt heb. Gelukkig geen zware zaken. Maar ik zie overal die twee maten, die twee gewichten. Dat klassegerecht. Zowel in de ene zin als in de andere zin. Ik kan onmogelijk een onverdeeld respect opbrengen voor de rechtspraak. Of het nu hier is of in andere landen. Als ik zie dat in het Derde Rijk van Hitler de meeste rechters daar met hun arm in de lucht stonden om de Hitlergroet te brengen, dat was toch ook rechtspraak? En ze zouden hier net hetzelfde doen. Ja. Als hier morgen of overmorgen, trouwens, ik kom uit Antwerpen. Dat was een zeer, zeer... hoe noemen ze het? Dat heb ik ook vernoemd in de Emilie Bijncyclus. De conferentie van de Bali in de oorlog. De meeste van die magistraten, die waren allemaal... waren collaborateurs, kom. Ik ga nu misschien last zeggen, maar ze mogen het door. Want dat staat historisch vast, die dingen. Dus als die mensen dan een rechtspraak plegen, dan is dat toch in de zin van wie er op dat moment het regime in handen heeft. Wat in de Bijbel staat, hè. Dus wat de vorst zegt, dat zegt de rechter. En dat kunnen we niet uitschakelen. Dus ik kan daar niet, onverdeeld gaan achterstaan.
Misschien een aangenamer onderwerp. U hebt al vaker verklaard dat u een vrouwenliefhebber bent. De vrouw heeft in uw leven en dus ook in uw werk dat daar de neerslag van is, een grote rol gespeeld. Wat betekent de vrouw eigenlijk voor u?
Zou ik een nieuw boek moeten overschrijven?
Was u ook al langer van plan? Een boek over de vrouwen. Hebt u in vroeger werk in het vooruitzicht gesteld?
Ja. Kijk, ik geloof dat ik dat ergens geschreven heb in Ars Moriendi. Ik ben niet zeker, maar dat gaat er in vrij korte bewoordingen in staan. Ik kan het natuurlijk niet letterlijk citeren. Maar het mooiste wat er voor mij op de wereld bestaat, is een mooie vrouw die verstandig is, die mooi kan praten, die goed kan luisteren. Dus waarom? Omdat dat iets is, omdat het een schepsel is, waar je tegenspraak van krijgt. Ik kan nu met een manklopende vergelijking zeggen, ik kan ook een boom mooi vinden en prachtig vinden, maar dat komt alleen van mij uit. Die een antwoord mij niks. Die slaat zijn armen niet rond mij, zie je? En ja, inderdaad, ik ben het meeste respect op aarde heb ik voor vrouwen.
Daar zijn voor u persoonlijk dan ook een aantal gevige momenten uit ontstaan. En dat is dan eigenlijk denigrerend gezegd, maar meer dan momenten, het waren soms echte drama's voor u. Kunt u daar iets over kwijt, over de neerslag daarvan in uw werk? Want die zijn daar dan uiteindelijk ook de neerslag van. U hebt die vaak uit uw weg moeten schrijven. Zo komt het toch over. U hebt vroeger zeer moeilijke jaren gekend.
Ja, dus de fout die ik begaan heb en nog altijd begaan, hè, dus wat ik daarnet zei met mijn liefde voor vrouwen, mijn respect voor vrouwen, de fout en het gevaar dat erin schuilt is dat je vaak te veel verwacht. En dat je dan uiteraard op een mislukking uitgaat en op een ontgoocheling komt die dan zeer diep kan zijn in verhouding met wat je u ingebeeld had van zo'n verhouding, zal ik maar zeggen. En dat zijn dan de dingen die ik inderdaad zeer goed ken en waar ik dan ook over schrijf en die ook met mijn persoonlijk leven te maken hebben en die moeten afgeschreven worden, hè, want ik hou nu niet van die woorden die al jaren meegaan van therapeutisch schrijven en zo, maar het is toch wel een feit. Het is toch wel een feit als je die dingen kunt van je schrijven, kunt afschrijven, dat je er ook wel van afkomt.
17 jaar geleden stond u aan de rand van een afgrond en trachtte u zelfs zelfmoord te plegen. Dat is toen niet gelukt, mede door het toedoen van enkele vrienden. En daarna kwam dan die totale afzondering. Enfin, zo begon het toch, die afzondering in de vlakte van Lampernissen. 4 seizoenen lang. En daar hebt u dan rust en genezing gevonden. Het schrijven heeft u daar dan allicht bij geholpen. En de neerslag daarvan, het resultaat was dan dat werk dat toch een enorme indruk heeft gemaakt hier bij ons, de seizoenen. Hoe kijkt u tegen deze periode aan? En ook tegenover die tweespalt leven-dood. Zou u bijvoorbeeld iemand trachten te weerhouden om zelfmoord te plegen, om een eind te maken aan zijn leven? U bent er overheen gekomen.
Omdat ik achteraf bekeken, dus denk dat het dom is, dat het fout is. Maar ik tracht toch ook, ik tracht altijd consequent te zijn. Dat is ook niet gemakkelijk. En ik had toen gezegd, als dat nu weer eens mislukte, dan is het met mij gedaan. En dat is de grote reden geweest. Omdat ik zei op zijn Antwerps, je moet daar niet over zeven, je moet niet zeggen, ik ga er een eind aan maken als het niet meer gaat. Als je dat zegt, dan moet je dat doen. En wat ik ook gedaan heb, maar mijn vrienden zijn dan tussen beiden gekomen. Ja, het was dan niet gelukt. En ik weet het eerste wat ik zei, dat was een vloek. En dan ben ik beginnen nadenken en heb gezegd, voilà, ik ben nu inderdaad consequent geweest. Het is mislukt, maar dat kon ik niet aan doen, want zij hebben ervoor gezorgd. En het enige wat ik moet doen is terug een beetje verstandig gaan worden. En het enige wat ik daar kan aan doen is alleen gaan zitten. En dan ben ik een jaar alleen gaan zitten. Daar in Lampernissen. En om alles is door te malen. En nu kan ik mij onmogelijk, mag gebeuren wat wil, ik kan mij onmogelijk voorstellen dat er mij zoiets ooit zou kunnen overkomen. Dat is ondenkbaar.
Ik denk dat ik over niets meer schrijven zal dan over jou, mijn liefste. Ik denk dat jij de bomen bent, de hemel, de zee, de wereld. Dat jij stilte bent en alfabet en bovenal muziek. Muziek als vlerken in de linden, regen in de lucht, zon op de golven, wolken rond de aarde, die zijn een krans van wondergeluid. Ik denk dat jij de morgen bent, de uren, gedonker, de weemoed, dat jij vreugde bent en angst, dat jij bent en beter bent, alles wat ik ken. Ik zal schrijven over jou, zo eenvoudig dat je het nauwelijks nog schrijven lijkt. Zo zuiver dat kinderen naar me luisteren en alles navertellen. Ik denk dat allen van jou zullen houden, dat allen van je houden. Ik denk dat jij de liefste bent. Ik denk dat jij de liefde bent. Het overwinnen van de angst is het begin van alle wijsheid, staat ergens. Hoe staat het met die angst?
Dat is een citaat van Bertrand Russell, hoor. Dat heb ik niet gevonden. To conquer fear is the beginning of wisdom. Ja, dat heb ik altijd onthouden. Omdat dat waar is, ik denk dat die man gelijk heeft. Dus angst overwinnen is het begin van alle wijsheid, ja. Het is moeilijker dan wanneer je het zomaar ziet staan, hoor. Maar dus nooit uit paniek reageren. Natuurlijk, paniek is al sterker dan gewoon maar angst. Angst tegenover politieke regimes en zo waar we het over hadden. Angst tegenover de ziekte, je kunt al die dingen erbij voegen. Angst tegenover de ziekte van vrouwen en kinderen en noem maar op. Hè? Dus daar gaan boven staan en dan zien wat je kunt doen. He? geen angst hebben om te zeggen, potverdorie, wat ik daar straks zei, als ik mijn pols breek, kan ik niet meer schrijven. Hè? We gaan dan wel zien dat ik mijn andere hand ga oefenen. Hm? Maar als je al van in het begin daarmee zit, met een probleem dat er in feite misschien nog niet is, dan ga je verkeerde reacties krijgen.
Wordt de ene angst soms niet vervangen door een andere, met het, ja, met ouder worden, met in andere situaties te komen? Of neemt u een andere instelling aan?
Ja, ik denk dat dus heel de instelling anders wordt. Dus dat je gewoon die angst algemeen neemt tegenover gelijk wat. Dat je daar gewoon gaat boven staan. Denk ik, hoop ik, is niet zo gemakkelijk.
In het boek Oog in Oog staat te lezen, ik zal niet geleefd hebben zonder in alles tot op de bodem te zijn gegaan. Dat kunt u van u, denk ik, gerust zeggen. U hebt laagten gekend, u hebt ook de hoogste vervoeringen gekend. U bent altijd de man geweest die in het leven gebeten heeft en daar ook de genietingen heeft van meegeplukt. Vrouwen, u hebt nooit verborgen dat u graag drinkt. Levenskunst, met andere woorden.
Ja, levenskunst, dat is dan ook weer zo'n groot woord, waar ik wat heb trachten over te schrijven in Ars Moriendi met Epicurus en zo. Ik vind dat je moet leren leven met wat je hebt en daarvan te genieten, ja. Ik vind dat het toch absoluut niet verkeerd is van niet te willen genieten. Ik ben geen asceet. Ik vind dat niet verkeerd als ik nu graag een goede fles wijn drink. Als ik nu graag met een mooie vrouw slaap. Wat kan ik daar verkeerd in zien? Dat zijn toch dingen die we krijgen. Nou, je moet niet zo ver gaan als ik graag een goede appel eet of een goed stuk brood met kaas. Huh? En dan kun je dat doortrekken als ik graag mooie muziek hoor, als ik graag een mooi boek lees. Ja. En dat zijn toch de dingen die veel andere dingen die minder aangenaam zijn, toch ook compenseren. We moeten toch een soort evenwicht hebben. Als ik alleen maar slechte wijn zou moeten drinken of slechte boeken lezen of lelijke vrouwen beminnen, dat zou toch veel minder aangenaam zijn.
U hebt ook nooit een houding aangenomen van zich vastklampen aan het leven. De dood is voor u geen huiveringwekkend spookbeeld. Dat is iets dat een constante is, reeds van in uw jonge jaren, van in uw eerste werken.
De dood interesseert mij niet. Echt niet. Daar denk ik niet over. Dat is gewoon dat is een consequentie van ons leven. Daarom vind ik ons leven een vrij absurd geval. Iets wat geboren wordt, wat ontstaat en waar je vooraf al van weet dat het weer gaat weggaan, dat is toch zo absurd als dat groot is in feite. Ja.
Waarom dan alles, kun je je afvragen?
Kun je afvragen, hè? Het is alsof je een boek zou schrijven en zeggen op de laatste bladzijde gaat het in de vlammen op. Dus waarom moet er dan aan beginnen?
U schrijft niet om een spoor na te laten in de geschiedenis.
Nee. Als er een paar dingen blijven die sommige mensen misschien graag zouden lezen, voor mij niet gelaten. Maar als ik na mijn dood beroemd zou worden, wat heb ik daar dan nog aan? Kunnen misschien mijn erfgenaam iets aan hebben, maar dat is dan een andere kwestie.
U hebt altijd beweerd en geschreven, niet de eigen persoon van de auteur of van de kunstenaar is van belang, maar zijn werk. Dat hebt u altijd op de voorgrond geschoven. Kent u ijdelheid, roem, waardering? Ik heb meestal gedaan alsof je dat niet zoveel kon maken eigenlijk.
Nee. Waardering kan mij natuurlijk wel wat maken, dat is duidelijk. Hè. Als iemand zegt, ik heb dat boek gelezen van u en ik vind dat knap. Als ik ondervind dat het eerlijk bedoeld is, dan zou het hypocritisch zijn om te zeggen dat mij dat niet hier of daar wat streelt. Dat is toch duidelijk. Maar roem als zodanig, nee, dat is zo vluchtig. En dat berust toch op heel andere gronden dan alleen maar uw werk doen, hè. Nee, dat kan mij niet schelen trouwens, anders zou ik toch, wat we in het begin gezegd hebben, zou ik toch veel meer gedaan hebben om in de media en zo te geraken, om mijn persoontje wat op te poetsen. En dat is ook een van de dingen die ze mij dan kwalijk nemen. Dus het schijnt dat wat ik doe, de manier waarop ik werk en leef, dat in feite de hoogste vorm van pretentie is. Maar gewoon te zeggen, ik heb je allemaal niet nodig. Misschien nog waar ook, hè.
Moet ik dan andermaal bekennen dat ik niets vergeten kan van toen, de gruwelijke jaren, het bedrog, de honger en het dolen, en hoe dit ontberen wegen blijft op alle woorden die ik spreek? En zal ik andermaal beweren, hier moet ik leven, in deze winter, deze streek. Niets in de bitterheid van toen. Verbeten blijft mijn oud verweer, ook als ik liefdeschalven schrijf voor zeldzame beminden. En toch vrees ik in deze liefde geen verraad. Dit is geen overmoed, want nederig noem ik dit een zegen ons verleend. En reeds vrees ik de luide dagen die ons kunnen schaden. Ergens krast een kraai. Ik zie haar niet. Maar scherper dringt de schreeuw de kamer binnen. Korter herhaald wordt een gekrijs, heksenkreet of doodskreet. Dan trekt een groot bewegen door de lucht, wolken waaien open en de zon luidt plots over het land, het Arctische. De weiden glinsteren, het veld een kraal van bergkristal. Er is geen vreugde in deze schittering. De zon blijft koud en harteloos, als een dictator in paradeornaat. Stralend in de heerschappij der vreedheid. Het leespubliek kent u vooral als proza-schrijver. Maar u bent al jarenlang ook als dichter actief. Maar uw poëzie is wel stukken minder toegankelijk. Dus misschien ook eigen aan alle poëzie. Vanwaar die tweestalt. Een roman die loopt als een sneltrein. En dan kort daarop een poëziebundel die toch stukken minder toegankelijk is voor de lezer.
Wel, dat komt... Doordat dat voor mij twee totaal verschillende werelden geworden zijn, proza en poëzie. Dus wat ik daar straks zei over het proza, waarom? Als je iets wil vertellen, zou je het doen in een vorm dat men het niet begrijpt. Dus proza is voor mij vertellen, dingen mededelen, dat vloeit uit die pen, hè, en dat leest je ook zo. Maar je hebt wel de behoefte, als man die met de taal bezig is, om met die taal echt iets te doen. Om daar wat anders mee te proberen, om die te knuffelen, om daar andere vormen mee te maken. En dat is dan voor mij poëzie. Dus, en je gaat zien in mijn... gewoonlijk is het zo, maar ik doe dat niet mee opzet. Nadat ik een roman geschreven heb, begin ik gedichten te schrijven. dan heb ik zin om inderdaad in die taal te kruipen en van alles te experimenteren en te doen. En dan, eerlijk gezegd, ik denk nooit aan publiek, maar als ik poëzie schrijf, zeker niet. He, want je weet toch dat dat voor een kleine groep ingewijden is en in de eerste plaats voor mezelf kom. Maar ik ben als dichter begonnen en ik ga er altijd mee door. Er verschijnt nu een nieuwe dichtbundel, een van de dagen.
Denkt u dat literatuur een maatschappelijke betekenis, een invloed kan hebben? Dat literatuur verandering kan bewerkstelligen? U staat overigens nogal sceptisch over de mogelijkheid, sowieso dat mensen fundamenteel veranderen door eigen toedoen of van buitenaf. Dat is een vraag eigenlijk naar maatschappelijk nut van literatuur, of is die vraag irrelevant?
Ik denk in de huidige tijd, maar dat duurt nu al lang, dat er weinig op sociaal gebied, maatschappelijk gebied, kan veranderd worden met literatuur, met een roman. Omdat we nu met die andere media zitten, bijvoorbeeld televisie, dat is het sterkste medium dat we hebben, om een maatschappij mee te beïnvloeden. Dat was vroeger jaren, maar dan inderdaad vroeger jaren niet zo. Bijvoorbeeld in de vorige eeuw zijn er schrijvers geweest die wel een zeer grote maatschappelijke rol gespeeld hebben. Denk aan de Russen, aan Turgenev, aan Tolstoy, die beslissingen op regeringsniveau hebben afgedwongen door hun romans. Aan Flaubert enzovoort, Balzac, ik kan een aantal namen noemen. Maar ik denk nu bij ons dat achterhaald is. Ik denk niet. Wij hebben ook geen impact meer als figuren. Ik zou zeggen als personaliteiten. Dus in die tijd waar ik het nu over heb, van 100 jaar geleden. Als Tolstoy in Moskou arriveerde. Maar daar stonden de straten daar zwart van het volk. Dat kun je nu beleven als Jean-Marie Paf komt. Zie je? Ja. Of een of andere popvedette. Dus dat is totaal verlegd geworden. Als figuur staan wij er ook niet meer. Dus, en we weten toch ook allemaal wie leest onze boeken. Onze boeken hebben niet meer de invloed die ze vroeger hadden toen. Toen veel meer mensen die lazen omdat ze ook niks anders hadden. Of die ze deden voorlezen door iemand anders omdat ze nog analfabeet waren. Ik heb onlangs nog gehoord dat 5% van de Vlamingen regelmatig een boek leest. Dus dan weet je het al. Dus je gaat er op politiek vlak enzovoort, op sociaal vlak. Geloof ik er niet in dat wij nu nog met in onze streken waar wij wonen, want er zijn nog andere delen van de wereld, misschien dat bijvoorbeeld in Argentinië, Brazilië, die kanten nog wel kan, maar hier niet. Nee, daar ben ik van overtuigd. Dus je moet geen boek schrijven om te zeggen, ik ga hier nu iets losmaken of zo, dat geloof ik niet in. Maar ik vind het wel belangrijk om het toch te doen, omdat je toch altijd een eiland schept waar je met enkele eensgezinden op zit. Met een kleine groep, laten we zeggen, mensen die dan toch allemaal hetzelfde denken en dan toch iets anders zouden willen. En misschien zo dan toch stilaan iets, ik weet het niet. Iets kunnen tot stand brengen, het is ook wel een groot woord, maar toch in hun eigen milieu, laten we zeggen, al is het maar in hun eigen huiskamer, een ander klimaat scheppen.
De waarde kan voor een individu groter zijn dan voor de hele groep. Mensen kunnen aan uw werk echt iets hebben. Realiseert u dat bij het schrijven zelf? Hoort u daar vaak eens van dat mensen zeggen, kijk, dat heeft echt deugd gedaan, het lezen van dat boek, omwille van de esthetische ervaring, omwille van de inhoud, gesterkt worden?
Dat gebeurt, ja. Ik mag wel zeggen, gelukkig gebeurt dat vaak, dat ik brieven krijg of telefoontjes van mensen die ik absoluut niet ken. En die zeggen, ik heb dit of dat gelezen en doe zo maar voort. En dat doet plezier. En dat zijn dus de kritieken waar ik veel meer belang aan hecht. Dus van de officiële kritieken in kranten en zo. Want die mensen die mij zomaar schrijven, die ik naderhand nooit meer zal zien. Die bedoelen dat eerlijk. En daar steekt dan ook geen politieke kleur of iets achter. Huh? Dat zijn spontane reacties. En daar heb ik het meeste aan. En dan zeg je wel, ja. Misschien toch weer ene die... die het misschien eens anders gaat bekijken.
Misschien kunnen wij ook op deze manier dit gesprek afronden. Doe zo maar voort. Hopelijk nog een hele tijd lang. Bedankt Clem Schoonaars voor dit openhartig gesprek.
Met plezier hoor, dank je.
Terwijl ik door mijn kamer dwaal, een ochtend mistig en ternauwernood ontwaakt, het onvoltooide werk bekijk, gestaakt, verijdeld door de nacht. Ik denk, wat zochten wij, die poëzie en ik, te samen te bereiken? Nooit die vraag gesteld, terecht, want iets bereiken. Telt het werk of een vergankelijke faam en eer? Wat anders kunnen wij bereiken dan de schijn van een veredeld beeld, een spiegelbeeld van beiden onverdeeld? Bedaar, de mist zal morgen wijken. Morgen in de moeren. Ik schuw geen herinneringen meer. De pijn die wij leden, de pijn die wij aandeden. De nakende winter grijpt om ons heen. Maar lente wordt het. Ook zulke gemakkelijke waarheden vrees ik niet meer. Lente wordt het. Een zekerheid, een vooruitzicht. Een stelligheid, zoals een kind nog stellig op iets of iemand kan rekenen. Hier is geen plaats voor wanhoop meer. Maar lente wordt het. Dat hebben wij geleerd, het verleden en de vlakte. Vrouwen die wij verlaten. Vrienden die ons verraden. Wie laat de schuld op zich? Wie zal de zwaarste pijn verduren? Barbaarse jaren kenden wij, terwijl de stilte wachtte. Maar lente wordt het, ook tijdens deze winterse morgen in de moeren. Deze tijd, wij kunnen amper weten waar de ochtend is gescheiden van de nacht. De nacht, geheim, het ongerijmd vergeten. De morgen en een nieuwe pijn die wacht. Dit is het grauwe jaargetij, het stille, reikend naar de dode wintertijd. Het zon verloren, uitzichtloos verkillen. Maar lente wordt het, ondanks angst en spijt. De gedichten die wij vandaag hebben gelezen waren uiteraard allemaal van de hand van Clem Schouwenaars. En kwamen uit de volgende dichtbundels. De jongste gedichten uit 1974. Winter in Reningen. Uit 1979. En Ars Moriendi. 84. De muziek die wij draaiden, die kwam van Johann Sebastian Bach. En u kon luisteren naar enkele fragmenten uit de Brandenburgse concerten.